Punt 5, een presentatie. Presentatie van het afvalbeleid van Kuren. Wethouder is hierbij ook aanwezig, wethouder van Otterdijk. Kuren wil de raadsleden op de hoogte brengen van de laatste stand van zaken met betrekking tot het nascheidingsproject en het afvalbeleid voor de toekomst. Er wordt een presentatie gegeven, eigenlijk een duo-presentatie. Die wordt gegeven door de heer Frans van Strijp van Kuren. Welkom. En ook als extern aanwezig is de heer Elzinga, Wil Elzinga, Elzinga Beleidsplanning en Innovatie BV. Die zal ook een stukje van de presentatie voor zijn rekening nemen. En er staat hier dat de heer Van Kriek aanwezig is, maar die zie ik nog even niet. Dus wellicht dat die nog komt zometeen. Wie mag ik hier dan meteen over het woord geven? Ik geef graag het woord aan u, de heer Elzinga. Sorry. Oké. Okay.
Ja, zo gaat je beter.
Oké. Ik wil jullie vanavond meenemen in het, de wereld van afval, om het zo maar te zeggen. Willem Elzinga zal het stukje voor zijn rekening nemen als het gaat om de technische kant van het nascheiden.
Ja, zo beter.
Technische kant van het nascheiden. En als eerste sheet wil ik jullie nog even op het netvlies brengen waarom we het allemaal ook weer deden. We zijn ooit begonnen om een doelstelling neer te leggen van 100% afvalscheiding. Een betere service voor de burger. Laagst mogelijke kosten. En werkgelegenheid creëren in de regio op het gebied van afval. In de afvalbranche. En verder willen we bedrijven stimuleren om naar deze regio te komen om iets met afval te doen. Vervolgens willen we de producten die we uit ons afval halen, de grondstof, de producten, ook in deze regio inzetten om hier weer nieuwe producten van te maken. Dat is eigenlijk de doelstellingen waar wij mee van start gegaan zijn. En om dan maar te beginnen met het voorkomen van afval. Is het zo dat je maar op één manier afval kan voorkomen en dat is het gewoonweg niet te kopen. Iedere dag kopen we afval en dan wel met de definitie dat afval natuurlijk datgene is wat je niet meer wil hebben. Je zou als consument, als overheid, een wereld willen creëren waarbij het werken met gerecyclede materialen of het gebruik maken van gerecyclede producten normaal zou zijn. Als we dat als consument voor elkaar zouden weten te boksen, dan zouden de actions van deze wereld het erg moeilijk gaan krijgen. Dat moeten we proberen af te dwingen. Ook de gemeentes kunnen daar natuurlijk een hoop aan doen. Ik zie nog heel veel bestekken voorbij komen die 30% gunnen op duurzaamheid en 70% op prijs. En dan krijgen we die omslag nooit voor elkaar. Maar we zullen moeten accepteren dat het in het beginsel duurder zal zijn. Gerecyclede producten zijn nou eenmaal momenteel nog duurder als nieuwe producten. Dus daar moeten we wel doorheen door die hobbel om uiteindelijk goede koper uit te zijn. Als we zoveel mogelijk afval proberen te reduceren of niet te kopen, blijven we toch een hoop afval hebben. En nogmaals, met de definitie, alles wat ik niet wil hebben, dat is voor mij afval. Als ik een stoel heb waar ik op uitgekeken ben, dan is dat voor mij afval. En dan wil ik daarvan af. En als mijn buurman die stoel heel mooi vindt, dan kan ik die op een keurige manier recyclen, totdat hij er ook op uitgekeken is en dat is toch weer afval. Dus uiteindelijk moeten we daar ergens mee heen. En in Gelderop kijken we dan naar een berg van 22.000 ton afval per jaar. En dat is best wel een hoop. Op niveau van Kuren is dat 150.000 ton per jaar. Dat willen we gaan recyclen. En waarom wil je nou zo graag recyclen? Om een aantal redenen. We hebben een wereldwijd afvalprobleem. Dat mogen duidelijk zijn. Je kan de krant niet open doen of dat staat, staat er wel in. Maar we hebben ook grondstoffen schaarste. Ik heb twee voorbeelden die ik eigenlijk altijd wil noemen. Indium, dat is het materiaal waar wij onze schermpjes van maken, van telefoons en iPads. Als wij zo doorgaan om het te gebruiken zoals we nu doen, dan zijn we over een jaar of 15 klaar. Dan is er dat spul niet meer op de wereld. En dan moeten we geen gekke groeispurten krijgen van India of zo, en dan is het nog vlugger afgelopen. Dus we moeten of binnen die periode moeten we een alternatief zien te bedenken, of we moeten onderhand beginnen met die dingen te recyclen die we iedere dag weggooien. Dat is zilver, is er nog ongeveer voor 30 jaar aanwezig op de wereld, dan is het klaar, dan hebben we het gewoon niet meer. Dus die grondstoffenschaarste is wel degelijk een punt. Verder wordt er een heleboel CO2 uitgestoten bij het winnen en maken van nieuwe producten. Dus het is heel verstandig om producten te maken van gerecyclede materiaal. Daar bespaar je een hoop CO2-uitstoot mee. Dan hebben we verder nog de normen van de overheid. De vangdoelstellingen, zoals dat zo mooi heet. 75% gescheiden afval per gemeente in 2020. Nou, de meeste gemeentes van Nederland die komen er nog niet misschien in de buurt. Een enkeling die haalt het geld op, is een heel eind op weg. Maar de meeste komen daar niet eens aan. En dan komt er een nieuw product bij, de kosten. Tot 2 jaar geleden of zo was het toch vooral een duurzaamheidsgedachte om afval te recyclen. Maar het niet recyclen wordt ook erg duur. Daar ga ik zo meteen aan jullie toelichten. Als je naar de kosten kijkt, en je kijkt naar de kosten van kuren, dan hebben we voor het gemak de kosten in drie delen verdeeld. De directe kosten, dus die lichtgroene lijn, die bovenste, dat is alles wat direct toe te wijzen in onze directe uitvoering, personeel en materieel. De verwerkingskosten, dus die rode lijn, en die blauwe lijn is de rest, zeg maar, ons gebouw en alles wat erbij hoort. De enige gekke lijn is die rode lijn. Die anderen die bewegen zich een beetje indexmatig, zeg maar, naar de toekomst toe. Die rode lijn, dat zijn de verwerkingskosten. Ze zijn bijna niet te voorspellen. We zijn in 2017 naar beneden gedoken. En dat komt gewoon omdat we heel slim hebben aanbesteed in 2013. De crisis was toen in volle gang. De verbrandingsovens die vielen bijna om. En wij hebben toen met de Brabantse gemeentes al ons afval aanbesteed. En hebben een tarief kunnen bewerkstelligen wat bijna 100 euro goedkoper was als wat we hadden. Maar goed, de regering, Excel, die maakt er echt werk van. Die legt ons doelstellingen op. En die hebben ook een aantal belastingmaatregelen ingevoerd om dat verbranden van afval zo min mogelijk te laten zijn. Dus je ziet die lijn ook wel stijgen. En dat is eigenlijk heel normaal. Als je kijkt naar ons afval, dan hebben we natuurlijk een crisistijd gehad, waarbij de verwerkers, de eindverwerkers met name, en de verbrandingsovens bijna omvielen, omdat ze gewoon veel te weinig afval kregen. En dat is met name het bedrijfsafval. We hebben natuurlijk veel meer bedrijfsafval als huishoudelijk afval. Dus wat hebben die bedrijven gedaan in de crisistijd? Die hebben zich volgekocht met al het afval wat ze maar konden krijgen. En heel veel uit Engeland. Daar konden ze goed aankomen. Ze hebben langjarige contracten afgesloten met de Engelse overheden, Engelse bedrijven voor Engels afval. Nu is de crisis voorbij en de economie trekt weer aan. En inmiddels hebben we net zoveel afval als we voor de crisis hadden. We hebben alleen een stuk minder capaciteit. Dus als Nederlandse overheden en bedrijven vechten we eigenlijk voor een hoeveelheid capaciteit die een stuk minder is geworden. En daardoor stijgen de kosten. Platweg, ze kunnen vragen wat ze willen, want wij kunnen het gewoon niet kwijt. En dan heb je nog de belastingmaatregelen. In 2015 heeft de overheid 13 euro en een kwartje, geloof ik, dat was Harry of zoiets. En dat hebben ze in 2019 gaan ze het optrekken naar 31,40 euro of iets in die koers. Op het budget van Kuren betekent dat bijna 10%, 1,8 miljoen. Omgerekend voor geld erop betekent die twee belastingmaatregelen ongeveer 140.000 euro, wat we elk jaar meer kwijt zijn. En dat is een hoop geld. Alleen maar omdat men het recyclen wil promoten en daardoor het verbranden wil verminderen. Dus de financiële druk op recyclen wordt erg hoog. Zelfs zo hoog dat we, volgens mij was het vorig jaar november ergens, onze verwerker van zeehout, dat zijn de tuinbielzen en de tuinhekjes, gewoonweg zeiden: we kunnen jullie afval niet meer gebruiken. We sluiten de poort, het is klaar, ik wil het niet meer hebben. Nou, dat spul hebben wij 1000 ton per jaar, dus dan worden wij met z'n allen bij Kuren een beetje zenuwachtig als ik mijn afval niet meer kwijt kan. En dat merken we steeds meer, dat die bedrijven gewoon zeggen: ik kan het niet meer gebruiken, ik zit vol. Dus de financiële druk op recyclen wordt steeds groter. Wat kunnen we daaraan doen? Afval scheiden. Zoveel mogelijk afval scheiden om zo min mogelijk naar die verbrandingsoven te hoeven rijden. Of naar de eindverwerker te hoeven rijden. En als je dan naar afval scheiden kijkt, dan wil je een proces hebben waarbij iedereen eigenlijk mee kan doen aan afval scheiden. Dus je wil... Het moet goed zijn voor het milieu. Je wil een hoog rendement hebben. Je wil zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval halen en zo weinig mogelijk afval naar de verbrandingsoven rijden. Het moet goed zijn voor de mens. En als het goed is voor de mens, dan moet het vooral tegen zo laag mogelijke kosten gerealiseerd kunnen worden. En als je lage kosten wil hebben, moet je zorgen dat je mee kan bewegen in de grillen van de afvalmarkt. Als er andersoortige producten gevraagd worden uit ons afval, moet je die kunnen maken. Anders ben je op termijn te duur. Het moet makkelijk zijn voor bewoners. Als bewoners op een hele simpele manier mee kunnen doen aan afvalscheiding, zullen ze dat ook doen. Als het ingewikkelder wordt, dan wordt dat vaak minder. En vooral als het heel moeilijk is, dan moeten we de techniek om hulp vragen. Dan moeten we niet aan de bewoners vragen. Als je nou kijkt naar ons afval, en in het geval van Gelderop is dat iets meer dan 22.000 ton per jaar. Dan hebben wij als Kuren, eigenlijk kennen wij maar twee soorten afval. Er zijn natuurlijk een heleboel componenten, maar zoals wij er als afvalbedrijf tegenaan kijken, zijn er twee soorten. En dat is een component wat eenvoudig te scheiden is, wat voor een inwoner makkelijk te doen is en heel direct leidt tot een nieuw product. Ik hoef niemand uit te leggen dat je papier apart moet houden, omdat je daar weer nieuw papier van kan maken. Dat begrijpt iedereen. Dat is ook iedereen bereid om dat te doen. Maar het wordt voor sommige dingen, organisch afval bijvoorbeeld, is een heel stuk ingewikkelder om dat nou eens even apart te houden. Nou, als je dan kijkt naar de componenten die wij betiteld hebben als eenvoudig te scheiden componenten. Dan hebben we, het grootste is het afval wat naar de milieustraten kan. Dat is bijna 8000 ton in geval van Gelderop. En die milieustraat die functioneert prima, maar daar zouden we toch wel een aantal dingen aan willen veranderen, willen verbeteren. Twee dingen wil ik dan even belichten. Eén, wij zien de milieustraat toch een beetje als een winkel. En het is natuurlijk heel raar dat die winkel om 1 uur open gaat en om 5 uur weer dicht is. Als de Albert Heijn zo zou acteren, dan zouden ze niet lang Albert Heijn zijn. Dus wij willen ook kijken of we die milieustraat niet zo kunnen maken dat iemand die een snipperdag gepakt heeft om in zijn tuin te klussen ook heel de dag daar terecht kan. Maar een ander ding is wellicht zeker zo belangrijk dat er veel misbruik gemaakt wordt van de milieustraat. Mensen die aan het verbouwen zijn, of de kleine ZZP'ers, of noem ze maar op, die brengen hun bouw- en sloopafval meestal naar de verwerkers, de baatsen van deze wereld en de verhappers. Maar die werken met dagprijzen, dus die mensen hebben razendsnel uitgerekend als ze op enig moment daar meer kwijt zijn als op de milieustraat. En dan staan ze aan de poort van de milieustraat. En wij kunnen 1 keer per jaar ons tarief vaststellen. Dus we lopen altijd achter. En dat kost een hoop geld. We hebben dat ongeveer becijferd. En in geval van Kuren denken wij dat we bijna 2 ton per jaar te veel uitgeven. Wat de burgers eigenlijk betalen voor bedrijven of mensen uit andere regiogemeenten die bij ons in de poort staan, die er eigenlijk niet thuis horen. Dus daar willen wij... inmiddels zijn we zover dat we daar een plan voor gemaakt hebben hoe we dat willen beteugelen, zodat die mensen die daar misbruik van maken gewoon weer naar de verwerkers gaan waar ze thuis horen. Niet op onze milieustraat. Tweede grote component is tuinafval. Dan zullen jullie denken van ja, maar dat doen we toch keurig apart houden, we doen toch GFT. Dat is toch wel wezenlijk iets anders. Als wij naar de sorteeranalyse kijken van het GFT, dan is 96% van het GFT, 95-96%, bestaat uit tuinafval. 5% is maar het groente- en het fruitafval. Maar die 5% maken het wel dat ik die fractie als GFT kwijt moet. En dat kost me ongeveer €50 per ton. Tuinafval, daarentegen, kan ik voor ongeveer €30 per ton op de markt kwijt. Nou, met 3000 ton, dat is een hoop geld wat je weggooit iedere week. Daarbij komt nog dat die 5% in de zomer voor 100% problemen zorgt. De vliegen en de maaien komen niet op het gras af wat stinkt, maar op die andere producten die je erin gedaan hebt. En het zou logistiek een aantal voordelen kunnen opleveren om, als je tuinafval doet, hoef je niet heel het jaar in te zamelen. Dus om van GFT naar tuinafval te gaan, zou gewoon een financieel, maar ook voor de service naar de burger toe, een hele goede stap zijn om te doen. Papier. Jullie doen 12% gelden op de 12% gescheiden papier. Dat is redelijk goed. Maar toch zijn er heel veel voorbeelden in de regio duidelijk. Op het moment dat je papier overstapt naar een container. Dus een mini-container, een blauwe bak of hoe je het ook wil inrichten. Dat het percentage papier hoger wordt. Dat er plotseling mensen zijn die dan wel bereid zijn om dat apart te houden. Bovendien scheelt een heleboel zwerfvuil. Daar geven we ook een hoop geld aan uit. Dus papier en mini-containers zou gewoon een goede stap zijn om het scheidingsgedrag te verbeteren en het zwerfvuil te verminderen. Nou, dan hebben we textiel. En 150 ton voor geld op is best wel veel textiel eigenlijk. Het is maar een kleine fractie, maar het is wel een hele prettige fractie om te recyclen. Er zou nog wel wat meer textiel, je zou nog kunnen denken aan wat acties om, vroeger had je de zak van Max, hè, om een paar keer per jaar zo'n zakkenronde te doen om dat een impuls te geven. En verder denken wij aan om dat textiel toch gesorteerd wordt, om de fractie een beetje uit te breiden. Om mensen een zakje thuis te geven waar ze klein web in kunnen doen. De telefoontjes en de opladers en de adapters en weet ik hoe die dingen allemaal mogen heten. Ik rijd dan niet van naar de Milieustraat als ik een batterijoplader heb die kapot is. Heel veel van die dingen verdwijnen in de grijze bak. Dus op het moment dat je tegen mensen zou kunnen zeggen, douw die nou in een klein zakje en als dat ding vol is, gooi het bij het textiel. Want het wordt toch gesorteerd. En dan krijg je natuurlijk wel heel veel spul bij elkaar wat je wel weer via de Milieustraat, via het web kwijt kan. Het zou wel een impuls geven daartoe. Nou, glas moeten we niks aan doen. Glas gaat perfect. Ik denk dat er hier niemand zich nog kan herinneren dat we glas op een andere manier deden als drie kleuren gescheiden. En daar groeien we mee op en daar gaan we mee door. Dat gaat op een prima manier. Die 96% van het glas wordt ook gerecycled. Dus dat heeft een heel goed resultaat. Dus dat zijn de dingen die wij willen voorstellen om aan te pakken aan het afval wat je op een eenvoudige manier kan scheiden. En als we dat een beetje samenpakken, dan staan hier de dingen die ik net verteld heb. Op het moment dat we zo mee aan de slag gaan, dan zijn onze inwoners in staat om meer dan 60% van het afval te scheiden. Op een hele eenvoudige manier aan de deur. Dan hebben we die kant al vastgehaald. Maar dan hebben we ook nog fracties die lastiger te scheiden zijn. En dat zit hem vaak in hoe het samengesteld is. Eén grote is de organische fractie. En de organische fractie is inderdaad het keukenafval, maar is ook hygiënisch papier. En ook het papier wat er nog in zit, dat is allemaal organisch. En organisch zit ook vaak in en aan dingen. Als je Chinees hebt gegeten, dan zit er toch nog organisch spul aan dat plastic. En dat kan je niet zo makkelijk apart houden om dat even te scheiden. De techniek is daar veel beter in om dat te doen. Dat zal Willem dadelijk toelichten. Het PMD, wat we in Gelder op hartstikke goed apart houden, maar is wel vergoedingen gestuurd. Subsidie zullen we maar zeggen. We krijgen daar een vergoeding voor het verpakkings-PMD. Dus verpakkingsplastic, metaal en drankkartons. En als je dan heel eerlijk in die zak kijkt, dan is de helft ervan, hoort er eigenlijk niet in thuis. En het is natuurlijk heel raar dat we ons eigenlijk met z'n allemaal heel druk maken om het verpakkingsplastic. Terwijl alles wat er in de zee drijft, is maar een klein stukje verpakkingsplastic. Er is ook van al het andere, dat speelgoedautootje van je zoontje of van je kleinzoon, dat is ook plastic. Maar dat maakt er eigenlijk niet in. Dat is een hele rare gewaarwording natuurlijk. Dus PMD is nog niet zo simpel om dat goed apart te houden. Bovendien zien we de vergoeding ieder jaar teruglopen. Luiers is er ook zo een. In Gelderop doen we met de kinderdagverblijven luiers apart houden. Maar je mist dan toch wel een hoop dingen die je thuis, luiers die men thuis gebruikt. En 1% is best nog wel een hoop. En ook niet een fractie die je zo makkelijk even gaat scheiden. Bovendien is het zo dat jonge ouders heel trots met zijn zak met luiers over straat lopen. Maar er is ook een doelgroep die dat een stuk minder prettig vindt. Dus laat die vooral thuis die luier in zijn eigen container gooien. En overige is gewoon eigenlijk datgene wat niet goed gescheiden is. Dus dat zijn de moeilijke fracties. Waar het nog niet zo simpel is om die thuis even apart te houden. Dat samen is 39%. Dus dat zouden we eigenlijk graag in één container douwen. En aanbieden om de techniek dat te laten oplossen. Nou, die container die hebben we. Want we hebben een grijze container waar we dat allemaal in kunnen doen. Dus dat is eigenlijk een container waar je het nog niet gesorteerde afval in zou willen doen. En dan hebben we ondergrondse. We hebben in Gelderop niet, maar in Eindhoven nog wel wat zakken. Dus dat is het fenomeen moeilijk te scheiden afval. Op die manier zouden we dat graag aan willen pakken. Maaike, nou moet ik iets doen, denk ik. Hè? Er is een filmpje over hoe een nascheiding werkt. Willem zal dat straks toelichten. En het gaat eigenlijk over het verschil tussen de droge nascheiding, dat staat er ook, hè. Dus al die nascheiders doen precies hetzelfde. Die proberen de organische fractie eruit te douwen om daar iets van te maken. Dat is helemaal geen rocket science. Dat gebeurt in hele grote zeeftrommels. Nou, nogmaals, Willem zal daar helemaal uitleggen hoe dat in elkaar steekt. En vervolgens haal je de ONF, dat is de organische fractie, die douw je ertussen uit. En daar maak je gas van. Dat is eigenlijk hoe zo'n apparaat in elkaar staat. Rechtsboven zie je de producten die er niet tussen uitkomen. En dat is de droge component, zoals we dat noemen. Zoals blik en plastic en zo. Die dan gescheiden kunnen worden in fabrieken die al jarenlang bestaan. Dit is de ONF-fractie, zoals er bij een droge nascheider eruit gezeefd wordt. En daar maken ze gas van. Nou hebben wij natuurlijk een andere techniek op het oog. En die heet Renaissance. En eigenlijk is het niks anders dan dat je dat middenstuk ertussenuit haalt. En op een andere manier die organische fractie eruit haalt. En dat doe je met behulp van water. En dus de ONF-fractie die je net zag, die klonterige poeders, zeg maar, dat is vloeistof in deze. En die houdt kunststof over en metalen. En dat kan je er door een magneetband of met windshifters kan je dat eruit halen. Komt ook CO2 vrij met dat proces. Nou, dat kan je ook weer in de tuinbouw gebruiken. Dit is een grote vergister. Nou, die staan ook overal. Dus dat is ook niet iets heel erg nieuws, zeg maar. We hebben dit filmpje ook laten maken om jullie ook te laten zien dat hele moderne waar wij het over hebben, gaat eigenlijk maar over een heel klein stukje van heel die nascheider. Even kijken. Ja, dus aan de andere kant die producten, die plastic en metaal en glas, wat er nog allemaal in zit, kun je net als hier zo met windshifters het plastic eruit halen en magneetbanden, de dopjes. Nou, fijn, dat is een techniek die al jarenlang overal gebruikt wordt. En uiteindelijk kun je die plastic sorteren op soorten plastic. En daar kun je korrels van maken. Granulaat heet dat, geloof ik, korren. En vervolgens weer gebruiken in de plasticindustrie om nieuwe producten van te maken. Dit is volgens mij zo'n windshifter. Ja. Dus het gaat eigenlijk met infrarood worden foto's gemaakt van het plastic. en verschillende soorten plastic kleuren, anders wat kleur op. En worden dan in andere bakken geschoten, om het zo maar te zeggen. Ons plastic wordt in Rotterdam op dezelfde manier verwerkt. Nadat het gescheiden is, uiteraard. Volgens mij hebben we nou zo ongeveer wel. Ja, er zijn die granulaatkorrels. En die worden in spuitgieterijen en dergelijke weer gebruikt om nieuwe producten te maken. Ik zal het woord nou geven aan Willem Elsinga. En die gaat ons bijpraten over hoe nou die nascheidingstechniek werkt. En waarom dat die er zijn.
Ja, dankjewel Frans. Ja, ik heb hier een eenvoudig plaatje van hoe een nascheiding eruit ziet. U hebt ze net al gezien op het filmpje dat het afval komt binnen en gaat eigenlijk over een hele grote trommelzeef. En er zitten grote gaten in met een diameter van ongeveer 10 centimeter. En je kunt je voorstellen, het zware afval valt gewoon door die trommel. Dus het zware afval, dat is het keukenachtige afval. Dat is ongeveer een procent of 30, 40 van wat er binnenkomt. Het valt door die trommel. En dat is het organisch deel, het keukenafval. En dat kun je vergisten en verder verwerken. Dus dan maak je er eigenlijk biogas van. En biogas kun je weer opwerken en in het aardgasnet stoppen. Het andere wat over die zeef gaat, dat zijn natuurlijk de grote stukken. De folies en allerlei andere materialen. En dat noem je de droge fractie. Dus je ziet een deel rechtdoor gaan. Dat is de droge fractie. En dat kun je sorteren met de apparatuur die net genoemd is. Dus dat gaat met neerscheiders, met infrarood. En worden verschillende soorten plastics gescheiden. Hè? Polyethyleen, polypropyleen. Allerlei soorten plastic. Je hebt ook een scheiding van metalen. Er zitten natuurlijk magneten in het systeem. Die halen er ijzer uit. En bepaalde systemen, eddy current heet dat, die haalt er non-ferro uit, zoals aluminium. Nou, glas en inert, dus dat wordt eruit gehaald. Het organisch gaat dus naar beneden, wordt vergist en wordt biogas. Dat biogas, dat bestaat eigenlijk niet alleen uit methaan. Kijk, het aardgas wat wij in het aardgasnet hebben, dat is 89% methaan, 89% methaan. En er zitten er wat andere dingen in, stikstof vooral. En eigenlijk het biogas, dat is maar 60% methaan en 40% koolzuur. Dus wat je eigenlijk doet, is je hebt het biogas, dan haal je eerst het CO2 eruit. Dan heb je alleen nog methaan. En dat verdun je weer met stikstof en een beetje CO2. En dan heb je het precies gelijk gemaakt als het aardgas. En dan kun je dus aardgas vervangen door groen gas. Dat CO2 wat je over hebt, wat je eruit gehaald hebt, ja, daar worden nu ook producten van gemaakt. Dat wordt vloeibaar gemaakt en verkocht aan de glastuinbouw. De glastuinbouw heeft dat nodig om de planten sneller te laten groeien. Dus het is ook een product wat geld opbrengt. Een glastuiner die betaalt tot 100 euro per ton voor dat CO2. En nu halen ze dat CO2 vaak nog uit de verbranding van aardgas. En dan komt het dus niet meer uit fossiel, maar uit organisch afval. Eigenlijk is het een bewezen techniek. Er staan al heel veel van het soort installaties. Wat ik net genoemd heb is droog met een zeef. Daar is wat variatie op. Je kunt je voorstellen dat je dat organisch ook uit het restafval kunt persen. Dan pers je het door een soort zeef. Je kunt het ook mengen met water. Er zijn ook systemen die dat ook doen. En dan ga je het organisch oplossen in het water. En dan gaat het water met het organisch vergist worden. En dan hou je ook een droge stroom over. Die plastics en dergelijke die nagescheiden worden. Maar het is allemaal hetzelfde schema. Nou, om nou een beetje een indruk te geven hoeveel er al van dit soort installaties staan. Dat is in Duitsland staan er al een kleine 50 installaties. En die verwerken zo'n 5 miljoen ton huishoudelijk afval. Dus dat is aanmerkelijk meer dan dat er überhaupt in totaal in Nederland geproduceerd wordt. En die staan verspreid over heel Duitsland. En die zijn allemaal gebouwd voor het jaar 2000. Dus het zijn eigenlijk al oude installaties. Die zijn toen allemaal al gebouwd met één doel. Minder afval naar de verbranding. Dat was het doel. Daarom zijn die installaties gebouwd. Het was toen natuurlijk ook vooral omdat afvalverbranding duur was. En ook daar wordt het organisch deel, dus wat er uitgezeefd wordt of uitgehaald wordt met een wassysteem of een andere methode, wordt vergist en gecomposteerd. Ja, nu hebben we wel iets nieuws. Frans noemde het Renaissance proces. Eigenlijk is het dus identiek als al die andere processen met één verschil. Dat scheiden met water, dat is ook al iets wat helemaal niet nieuw is. Maar wat wel nieuw is, dat je er enzymen aan toevoegt. En die enzymen die werken eigenlijk net als een wasmiddel. Kijk, vroeger hadden we wasmiddelen met veel fosfaat erin. En dat gaf natuurlijk problemen. Dus die fosfaten zijn vervangen door enzymen. En dat is natuurlijk handig, omdat als je kleren hebt, en er zitten vaak organische van de etensresten zitten er bijvoorbeeld op je kleren, je hebt geknoeid, dan ga je dat in de wasmachine gooien. Wasmiddel met enzymen. En door die enzymen was dat organisch. Dat organisch dat lost perfect op, dat vuil lost op en je houdt schone kleren over. Eigenlijk is het zo ook met het afval. Bij het Renaissance proces scheid je in die trommel, het zit wat langer in die trommel, het is een soort wasmachine trommel zou je kunnen zeggen. Dan gaat dat afval in en dan gaat water in, maar je doet er ook enzymen bij. En je maakt het water ook warm, rond de 50 graden. Dan krijg je, doordat je die enzymen toegevoegd hebt, dat het organisch veel beter uitgewassen wordt. Dus dat betekent, je scheidingsproces heeft een beter rendement. En dat betekent ook dat je plastics en je spullen die eruit komen zijn wat schoner. En je wast er meer organisch materiaal uit. Nou, en daar heb je eigenlijk één groot verschil met alle andere systemen. Alle bestaande systemen die leveren ongeveer, net als Renaissance, evenveel plastic en metalen en al dat soort zaken op uit de nascheiding. Maar er is één groot verschil met het Renaissance proces, omdat je dat organische veel beter uitwast, krijg je veel meer voeding voor je vergisters en krijg je dus veel meer gas. En dat is echt een groot verschil. En dat ziet u in deze sheet. En dan ziet u dat linker staafje, zeg maar 40 kuub biogas per ton huishoudelijk restafval. Nou, dat zie je bij alle installaties, bijvoorbeeld ook die hier in Nederland staan. In Nederland staan die installaties ook. De beste in Nederland die er staat eigenlijk op dit moment en die het beste draait, is de installatie van Omrin in Oude Haske. Nou, die haalt ongeveer 40 kuub biogas uit een ton huishoudelijk afval wat binnenkomt. En er is natuurlijk vergeleken met het afval van Kuren bijvoorbeeld, als je dat in het Renaissance proces stopt. Nou, daarvoor zijn heel wat vrachten, heel wat tonnen van het afval uit Eindhoven echt daadwerkelijk naar Denemarken gebracht. En daar zijn proeven gedraaid met de installatie die daar stond, Renaissance. En er kwam inderdaad 110 kuub biogas per ton huishoudelijk afval uit. Dus dat is het grote verschil. Veel meer gas. Verder, laat ik zeggen, is het redelijk identiek. We verwachten natuurlijk ook wel dat als je met die enzymen dat organisch er veel beter uitwast, dat dan ook het plastic wat schoner is dat je overhoudt. En dat je dat misschien wat beter zou kunnen vermarkten. Maar in principe is dit het kardinale verschil. Dat is mijn uitleg over het scheidingssysteem.
Ga ik weer verder. Nou hebben we die doelstellingen in het begin laten zien waar we heen willen. En we hebben laten zien waar we allemaal met het afval kunnen wat je thuis in de deur apart kunt houden. Maar de gemeentes hebben natuurlijk ook een heleboel kaders gesteld. Of een heleboel, dat valt mee. Maar dat is wel met de nieuwe coalities zijn er een aantal dingen bijgekomen. Het eerste wat we meegekregen hebben is zorg dat je optimaal gebruik gaat maken van de dingen die je al gerealiseerd hebt. Dus we hebben een locatie, we hebben al een vergunning waar we het een en ander mogen bouwen. We hebben SDA-subsidie en dat moet ik denk misschien kort even toeleggen. SDA-subsidie is een subsidie en de letters staan voor stimulering duurzame energie. Wij hebben dit project opgetekend aan de overheid. RVO in deze gevraagd, krijgen we daar subsidie voor. Nou, dit vindt men zo'n duurzaam project dat we daar inderdaad subsidie voor gekregen hebben. En SDA-subsidie is niks anders dan dat we een garantieprijs hebben toegekend gekregen voor het gas wat eruit komt. Dus of de marktprijs nou hoog of laag is, wij gaan altijd dezelfde prijs krijgen. 12 jaar lang. En met het volume wat onze vergister aan zou kunnen, kan dat oplopen tot 54 miljoen wat we aan subsidie zouden kunnen krijgen. Dus het is een heel waardevol ding in de business case, wat we ook moeten proberen te behouden. En we hebben een rechtszaak gewonnen. Dat betekent dat het originele plan waar we ooit mee begonnen zijn, dat het juridisch in ieder geval nog steeds kan. Of we dat als gemeentes willen is nog een ander ding, maar juridisch kan daar niemand tegenin gaan, niet meer. Maar er zijn nog een aantal andere kaders die we meegekregen hebben. Nou, verschillende daarvan die zijn natuurlijk hetzelfde als wat ik in het begin verteld heb. We willen nu steeds 100% afvalscheiding. We willen werkgelegenheid creëren. We willen een hoog serviceniveau voor onze bewoners in dat mechanisme meenemen. Maar gemeenten hebben ook heel duidelijk gesteld, we willen geen ondernemer gaan spelen. We willen niet financieel participeren in risicovolle projecten. We willen geen verantwoording nemen over tonnen waar wij niet iets over te zeggen hebben. Dat zijn wel een aantal belangrijke nieuwe kaders. En natuurlijk willen we alleen maar werken met technieken die betrouwbaar zijn. En uiteraard dat alles tegen de laagst mogelijke kosten. Nou, met die kaders zijn aan het werk gegaan. Dus hoe kunnen we nou onze afvaldoelstellingen realiseren en tevens ook meteen de kaders die we van de gemeentes meegekregen hebben respecteren? Nou, de locatie, dat is niet ingewikkeld. We hebben een locatie in Acht. Dat hebben we moeten doen om verschillende redenen. De belangrijkste reden is dat de gemeente Eindhoven een nieuwe milieustraat wenst. Andere belangrijke reden is dat ons huurcontract is opgezegd. Dus wij moeten gaan verhuizen. En we waren sowieso al op zoek naar een locatie. Die hebben we gevonden en die locatie is zo groot dat we daar ook een nascheidingsfabriek en een vergister zouden kunnen bouwen. De locatie is er. We hebben ook een vergunning. Om SDA-subsidie te mogen aanvragen, moet je eerst een vergunning hebben, anders mag je het nog niet eens aanvragen. Dus die hebben we inmiddels ook. Die omgevingsvergunning die is goedgekeurd al een tijdje. En we hebben SDA-subsidie. En vervolgens hebben we de rechtszaak gewonnen, dus we zouden nog gewoon zaken kunnen doen met Dong, de patenthouder van de Renaissance-techniek. Die SDA-subsidie, daar zit een deadline aan. We moeten voor 8 december 2020 moeten we de eerste kilo gas gemaakt hebben, of op het net gezet hebben, anders vervalt onze subsidie. Nou, daar hebben we ook over nagedacht, hoe zou je nou zonder de besluitvoering te forceren, die SDA-subsidie veilig kunnen stellen. Nou, dat ga ik zo toelichten, maar dat zou je kunnen doen door de productie van gas naar voren te halen. Dus wat wij gedaan hebben, is de markt gevraagd van, zijn er nou partijen die bereid zijn om op ons terrein, onder onze vergunning en met SDA-subsidie, een vergister voor ons te willen bouwen. Geheel voor eigen rente en risico. En je moet er ook het materiaal in douwen wat je zelf kan krijgen op de markt. Met één restrictie, er zijn er wel meer, maar op het moment dat wij besluiten om daar een nascheider te laten bouwen, dan moet je een spul gaan vergisten wat uit die nascheider komt. Dat is eigenlijk precies hoe het plan wil zijn. Nou, volgens mij toen we die marktconsultatie gedaan, waren er iets van 10 of 11 partijen die daar heel geïnteresseerd in waren. Dus we zijn in gesprek gegaan met die partijen en we hebben er nog een aantal over, een stuk 5 geloof ik, die heel serieus geïnteresseerd zijn en echt aangegeven hebben van, luister, wij zijn bereid om daar voor onze eigen rente en risico een vergister neer te zetten. Wij gaan het ding exporteren als wij die SDA-subsidie daarvoor krijgen. Dat is zo serieus dat wij nu op het punt staan om een aanbesteding uit te schrijven. Om die partijen echt een concreet voorstel op tafel te kunnen laten leggen, waar we halverwege volgend jaar, weer terugkomend bij u, een besluit over kunnen nemen of we die vergister naar voren willen halen. Natuurlijk moet je voor die tijd wel weten wat je met die nascheider wil. Dat Dat mogen duidelijk zijn. Maar op die manier, dat hebben die partijen ook gevraagd, van als je halverwege volgend jaar opdracht zou krijgen om die vergister te bouwen, haal je dan die 8 december 2020 nog? Nou, dan hebben ze allemaal aangegeven, die termijn is haalbaar. Dus op die manier zou je de SDA-subsidie veilig kunnen stellen, zonder dat je als Kuren of als gemeente enige garantie neemt in die vergister. Want mocht het allemaal niks worden, dan hebben we gewoon een buurman die aan het vergisten is. Dat is alles. Nou, jullie hebben aangegeven, we willen geen ondernemer zijn, we willen niet investeren. Dat is ook onze insteek met de gesprekken met Ørsted. We zullen opnieuw bij hun aan tafel moeten en hun de vraag moeten stellen van, nou oké, wij willen best een nascheidingsinstallatie hier hebben, maar wij gaan er niet voor investeren, dat zullen jullie moeten doen. En wij gaan niet garant staan voor tonnen die wij zelf niet hebben. Dat zullen jullie ook moeten doen. Mocht men daar geen oren naar hebben, dan gaan we die nascheider ook gewoon aanbesteden. Dat kan natuurlijk altijd nog. Op die manier kunnen wij binnen de kaders die we meegekregen hebben, het scheiden van afval toch optimaliseren. En natuurlijk zijn er een heleboel partijen, vooral in de goede economie, die bereid zijn om te investeren om daar iets voor elkaar te krijgen. Dat zal natuurlijk geld kosten, hè, want niemand investeert gratis. En daarom hebben wij ook met name in die aanbestedingsdocument van die vergister staan, dat we dat in een bootconstructie willen. Een bootconstructie betekent dat je opschrijft dat je op enig moment altijd de investering kan overnemen, als wij daartoe besluiten. Dat betekent dat je op de lange duur wel de goede koopste oplossing kunt vinden. Omdat investeren vanuit de overheid natuurlijk altijd goedkoper is vanuit bedrijfsleven. Maar dat doen we pas op het moment dat wij denken dat we geen risico's meer lopen. En uiteraard is dat ook jullie beslissing. Op die manier denken wij de kaders die we meegekregen hebben zo goed mogelijk ingevuld te hebben. Dus we kunnen dan toch onze doelstellingen halen om die nascheider en dus de scheidingsdoelstellingen te realiseren. Zonder dat we daar zelf hoeven te investeren of zonder dat we zelf daar bepaalde risico's in hoeven nemen. Dat hoeven we pas te doen op het moment dat wij besluiten dat we het willen gaan doen. De planning, dan wil ik die ook geen overslaan. Die zou er dan als volgt uitzien. Wat wij gaan doen is die aanbesteding opstarten, omdat we gewoon halverwege volgend jaar echt met een concreet voorstel op tafel willen komen van, dit kan een vergister ons opleveren, als we daar ja tegen zeggen. We gaan begin volgend jaar met Ørsted praten of die onder dezelfde voorwaarden met ons samen willen werken. Als dat niet zo is, dan zullen we ook een aanbestedingsdocument moeten gaan opstellen om een nascheider naar deze regio te halen. En dat noemen we fase 1 en fase 2. Dus wat levert het ons op? Als we dat voor elkaar krijgen, dan hebben we straks nog 20% van het te verbranden afval wat we nu hebben. Dat scheelt fors geld. En zeker omdat we in 2015 een belastingmaatregel gehad hebben. En in 2019 krijgen we er weer een. En als we dan nog niet op ons scheidingsresultaat zitten wat de overheid ons oplegt, dan kan je op je vingers natellen dat we ergens 2023 of zo er weer eentje gaan krijgen. We gaan onze materialen optimaal gebruiken, want we gaan hier in de regio bedrijven aansporen om daar andere producten of die grondstoffen te gebruiken. We hebben een heel eenvoudig scheidingssysteem voor onze inwoners op poten gezet, waarbij we van GFT naar tuinafval willen en papier met minicontainers, zodat het voor iedereen heel eenvoudig is om daar aan mee te doen. We hebben een scheidingsinstallatie die flexibel is. Als de markt om andere producten vraagt of andere kunststoffen vraagt, op een andere manier gescheiden, kunnen wij daarop inspelen. En zodoende de laagste kosten garanderen en het ketenbeheer maximaal onder controle te hebben. En we hebben werkgelegenheid gecreëerd op alle niveaus. En wat een ding is wat ook bijzonder belangrijk is in deze. Willem heeft net al gezegd, je maakt van biogas, maak je groen gas. We moeten allemaal van het aardgas af. En dat betekent dat we een alternatief moeten verzinnen voor aardgas. De meest voor de hand liggende alternatief is elektriciteit. Maar dat betekent wel dat we heel wat aanpassingen moeten doen aan de infrastructuur. Denk maar alleen maar aan de binnenstad. Dat is nog niet zo simpel om daar elektriciteit als alternatief aan te leggen. Met het maken van groen gas ben je natuurlijk in staat om een alternatief te bedenken voor dat aardgas. Je kan door dezelfde leidingen, dezelfde infrastructuur kunnen we gebruiken. En met die 12 miljoen kuub groen gas die deze installatie kan produceren, kunnen we ongeveer 7000 woningen op een ander soort gas krijgen. En hebben we alvast een alternatief bedacht voor het aardgas. Dat scheelt een hoop geld, ook voor de voor het niet hoeven te veranderen van infrastructuur. Deze heb ik net al samengevat. Op deze manier, ja, nogmaals, op deze manier denken we in zijn totaliteit een heel goed plan te hebben bedacht hoe wij van naar 0% restafval komen. Dat was ons verhaal.
Ja, dankjewel. Moet je ondertussen weer wat licht in de zaal. Dankjewel, heer Van Strijp en heer Elzinga. We hebben nu de presentatie gehad. Ik weet niet of de wethouder zo meteen iets aan toe wil voegen. En anders weet ik niet of er eventueel vragen zijn. Ik geef in eerste instantie even het woord aan de wethouder. Dan komen we zo meteen terug over vragen over de presentatie.
Ja, ik om maar even mijn visie op dit verhaal te geven. Het is natuurlijk, we zitten in het bestuur van Kuren. Dus Kuren is van ons, als het ware. We hebben al eerder aangegeven, ook samen met andere partijen in de raad hier, dat Arena Science een mooie techniek is. Dat een techniek is waar we op af zouden moeten streven. Alleen, ja, financieel risico willen we niet lopen. We willen niet, geen ondernemer zijn. Het neveneffect van de productie van, of het neveneffect, een van de effecten, de productie van gas, biogas, is natuurlijk ook prachtig. Het gaat weliswaar maar om 7000 woningen, dat is natuurlijk een aanzienlijk aantal, maar voor wat betreft Valkenswaard, Eindhoven en Gelderop is dat in totaliteit niet zoveel, maar het is in ieder geval mooi meegenomen. Dus wij als college denk ik dat wij hier achter staan en dat we willen streven dat we dit in de toekomst gaan realiseren.
Dank u wel, wethouder. Vragen over de presentatie. Ik zag de heer Oortwijn, ik zie ze hier allemaal. Ik ga eerst deze kant en de andere kant. De heer Oortwijn, daar begin ik graag mee.
Dank u wel, voorzitter. Ik vind het een beetje een reclamepraatje voor Arena Science, terwijl het begon met van we hebben doelen en die willen we halen en daar kunnen we nascheiding voor inzetten. Dus dat vind ik een beetje jammer. En een paar dingen waar ik me bij afvraag is, er wordt gezegd van we gaan geen garantie geven voor tonnen van anderen, maar geven wel een garantie van tonnen van ons. Want de landelijke trend is dat de hoeveelheid afval, nu groeit de economie, neemt het wel even toe, maar toch omlaag gaat. Er zijn ook allerlei initiatieven om het omlaag te brengen. Als wij garant staan voor een bepaalde hoeveelheid die we straks niet meer kunnen leveren, dan denk ik dat we weer een probleem hebben. Verder vraag ik me af in hoeverre biogas als vervanging van aardgas de oplossing is. Omdat we het hebben over CO2-reductie en bij het verbranden van biogas komt ook CO2 vrij. En er zijn ook initiatieven voor waterstofgas. Dus hoe houdbaar is die techniek en in hoeverre lopen we daar straks misschien tegen problemen aan? Omdat we, toch CO2 krijgen van het verbranden van het gas. En verder vraag ik me ook af, en thuis meer scheiden, meer bakken erbij. Er wordt verkocht als van, nou, daar zijn de burgers blij mee. Ik heb daar enigszins mijn twijfels bij, want op een gegeven moment kun je de bakken niet meer kwijt, tenzij je groot woont. Dus ik vroeg me ook af, is daar nog verder onderzoek naar gedaan of zijn daar beelden van waarom dat wel of niet zou kunnen? En dan, wat ik in het begin al aangeef, het neigt heel erg naar verder gaan met Orsted. In hoeverre zijn er nou echt voordelen bij Orsted? Want ja, het levert een schone restproduct. Maar ja, als we dat toch al niet kwijt kunnen, schoon of vies, dan levert dat weinig op. Het kost wel meer energie, want je moet het verwarmen. Werd in ieder geval aangegeven. Dus wat is nou het financiële rendement ten opzichte van een andere bewezen scheidingstechniek? Wat worden we er echt financieel dan beter van? Behalve dat er dan meer gas is. Ja, dat kost ook meer energie. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat verhoudt. Verder werd er gesproken over de vergunning. Die is verleend voor één specifieke techniek. Als je iets anders gaat doen, moet je die weer aanpassen. Inmiddels is het lab 3. Ik weet niet of we daar die vergunning daar al mee in overeenstemming is. Want het lab 3 zegt ook dat bestaande vergunningen geactualiseerd moeten worden. Dus we hebben een vergunning, maar ik denk niet dat je die zomaar opnieuw kan gebruiken. En tenzij je precies hetzelfde doet. En als je een vergunning moet aanpassen, een vergunningtraject duurt ook zo 6 maanden als je geluk hebt. Dus dat zijn in eerste instantie mijn vragen naar aanleiding van het verhaal. Ik had overigens gehoord, die gaf aan dat zeehout moeilijk af te zetten was. En ik krijg eigenlijk door dat best meevalt. Dat er meer problemen zitten met piepschuim en matrassen. Dus ik ben ook wel benieuwd waarop dat gebaseerd is.
Dank u wel, meneer Oortwijn. Ik stel voor om eerst de vragen te verzamelen. Alvorens op beantwoording over te gaan. Mevrouw Mulder-Staaien.
Ja, dank u wel voor de presentatie. De vraag die ik eigenlijk heb is, er is dus nu, zijn er partijen bereid, lijken bereidwillig om de financiering op zich te nemen. Ik neem aan dat er ook een bepaalde verplichting van uit Kuren tegenover staan. Welke risico's lopen wij daarmee? Dat is eigenlijk onze vraag. Dank u wel.
Dank u wel. Nog anderen aan mijn rechterzijde? Nee. Aan mijn linkerzijde. De heer Habraken.
Ik heb vooral even een vraag over dat subsidietraject. Daar werd een datum 8 december 2020 genoemd. Dan moet er het eerste gas op het net komen. Dus ik ben eigenlijk met name benieuwd waar dat termijn vandaan komt. Ik begrijp het niet helemaal, omdat dat, als ik eventjes goed naar het verhaal luister, vooral de grootste tijddruk gaat veroorzaken. Dus het is voor mij voornamelijk een verduidelijking van wie en wat bepaalt dat SDE-termijn. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Habraken. Nog anderen? Mevrouw Meulendijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, een paar vragen die zijn ook al gesteld of iets in dezelfde trant. Is Renaissance inderdaad de oplossing voor het verschillende of scheiden van afval in die zin dat we dadelijk weer van alles bij elkaar in één bak kunnen gaan gooien? Dat wordt dan door deze methodiek gescheiden. Maar is het dan ook een oplossing voor de verwerking van al die afvalcomponenten? Want ik hoorde u ook zeggen in het begin van het verhaal dat de verwerkers van de verschillende componenten op dit moment de deur dicht houden vanwege het grote aanbod. Door deze techniek hoeft dat niet per se te veranderen, want dan hebben we nog steeds wel verschillende componenten, maar die gaan we niet meer verbranden, die moeten we toch weer kwijt. Even kijken, u vertelde dat Kuren een plan heeft gemaakt voor een strenger deurbeleid voor de Milieustraat. Dat lijkt me in die zin wel een voordeel voor Kuren, maar op zich een verplaatsing van het probleem. Want het zorgt niet voor minder afval, alleen het is niet meer onze zorg. Het is voor andere afvalverwerkers. Even kijken, wat had ik dan nog meer? Nog even over die planning. Zoals het er nu uitziet zou Renaissance binnen de kaders passen die we als verschillende gemeenteraden gesteld hebben. Hè. Zo in ieder geval zo min mogelijk financieel risico. Mijn vraag die erbij opkwam was welke piketpaaltjes moeten en kunnen gezet worden. En of er data aan te koppelen zijn. Vanaf wanneer is die fabriek dan echt operationeel? Zit er een overgangsfase in? Kunnen wij meteen vanaf moment X daar al ons afval aanbieden? Of zal dat in termijnen gaan verlopen? Dat waren zo mijn eerste vragen, dankjewel.
Dank u wel, mevrouw Meulendijk. Volgens mij hebben we nu iedereen gehad. Dan geef ik graag het woord aan de heer Van Strijp.
Ik zal proberen om zo goed mogelijk te antwoorden. Allereerst, nee, het is geen reclame voor Rhenus Science. Maar wij hebben wel een plan bedacht wat het meest resultaat op kan leveren. En dus als we kijken naar de componenten die we technisch willen gaan sorteren, zeg maar, is Rhenus Science op dit moment wel de beste techniek die daar voor is.
Wie zegt dat? Wie zegt dat?
Nou, dat is vrij simpel te meten, want de nascheiders op deze wereld, zeg maar, die worden allemaal gemeten aan hoeveel gas ze uit het afval halen. En Rhenus Science is daar veel beter in als die andere installatie. Dat heeft de heer Elzinga net laten zien. Daar hebben we getest op ons afval of het ook inderdaad zo is. En momenteel zijn ze natuurlijk in Engeland de fabriek aan het opstarten. De verwachting is dat die volgend jaar vol operationeel is. En dan kunnen we ook live, zeg maar, toetsen of we daar gelijk in krijgen.
Maar goed, dan heeft het 4 jaar geduurd voordat die fabriek er is. En we moeten het dadelijk in 2 jaar doen, begrijp ik. En ik mis een beetje, want dat was ook bij Rhenus Science van tevoren, het voortraject. Waarom de afweging waarom Rhenus Science, daar is de raad in ieder geval nooit in meegenomen. En nu gaan we daarop door, onder het mom van ja, dat is het beste. Maar ja, dat zegt u en misschien is dat wel zo, maar misschien zijn er wel andere mensen die zeggen dat er vele betere technieken zijn. En het gaat niet alleen om gas, maar ook om andere componenten. Dus ik mis daar een beetje motivatie bij.
Moet ik, okay. Dus zal ik daar even laten toelichten door degene die daar in gespecialiseerd is. Afvalgarantie. Het is zo, ik heb net laten zien, wat we willen doen is de inwoners thuis de simpele dingen apart laten houden. Dat betekent dat de lastige dingen door de techniek opgelost moeten worden. Een groot deel daarvan is de organische fractie. En dat is 30-40% van ons restafval. En dat is de afgelopen tientallen jaren nooit veranderd. Dus die hoeveelheid organische fractie, etensresten en hygiënisch papier en dergelijke, dat zien we niet minder worden. Bovendien zien we heel de afvalbult, zeg maar, niet minder worden. We zien alleen dat die beter gescheiden wordt. Die 22.000 ton in Gelderop, ja, die gaan we steeds beter scheiden, maar die 22.000 zien we niet minder worden. Dus het is niet zo dat we in zijn totaliteit minder afval krijgen. We gaan het beter scheiden, dat klopt. We hebben minder restafval.
Maar ook in het lab gaan ze ook wel uit van minder afval.
Restafval.
Ja, minder restafval, maar ook minder afval. Er zijn ook initiatieven en daar staan volgens mij de gemeente Nijmegen die zegt van goh, we hebben, ik weet niet hoeveel procent het is, want het gaat echt omlaag. Dus ik ben dan wel benieuwd van ja, we kunnen roepen het blijft hetzelfde, totdat het toch verandert. En, ja.
De enige fractie die wij minder zien worden is het papier. En dat is heel logisch, omdat we natuurlijk naar een veel digitalere wereld toe gaan. Maar verder zien wij geen fracties afnemen. Groengas, dat wil ik jou daar ook even vragen, Willem, om dat toe te lichten.
Ja.
U zegt, we gaan naar een simpelere manier van afval scheiden. Maar betekent dat meer bakken thuis? Nee, het enige wat we voorgesteld hebben is om uiteindelijk naar een papiercontainer te gaan. Dat klopt, dan komt er een bak bij. Alleen, we hebben ook gezegd dat we naar een container willen voor tuinafval, een plek van GFT. Mensen die echt klein behuisd zijn, hebben in de regel geen tuin. En hoeven dan ook geen tuinafval apart te houden. Dus die zullen dan nog steeds met 2 bakken zitten. Maar dat klopt, maar op zich, heel veel gemeentes hebben al die blauwe container en dat functioneert op zich prima. Dus Nee, er gaan niet heel veel meer bakken bij komen. Waar we graag naartoe willen is dat we de fractie tuinafval apart houden. De fractie papier thuis apart houden. En dat we glas en textiel gewoon naar de containers blijven brengen zoals we dat nu ook doen. En de spullen naar de milieustraat brengen. En dan hebben we thuis nog een grijze bak voor het rest wat we nog willen laten sorteren in de fabriek. Dus we hebben het alleen maar over de blauwe container die het eventueel meer zou worden. Is Eerstedt nog steeds de beste optie? De Renaissance techniek is voor ons nog steeds de beste optie. En de patenthouder van is Eerstedt. Dus linksom of rechtsom, als je de beste techniek die momenteel te krijgen is, zou willen gebruiken om je afval te scheiden, dan zul je met Eerstedt aan tafel moeten. Daar ontkom je niet aan. En dat is ook helemaal niet erg, hoor. Dat is een prima partij om mee samen te werken. Maar dat is wel de gesprekken die we nog aan moeten met hun natuurlijk. De vergunning, dat klopt. De vergunning is aangevraagd op het nascheiden met de enzymatige nascheider. Maar vooralsnog is dat ook nog steeds waar we graag naartoe willen. Mocht dat zijn dat dat helemaal niet gaat, dan heb je helemaal gelijk. Dan zullen we een aantal dingen moeten aanpassen. Het zeehout, ik heb dat als voorbeeld genoemd, maar er zijn nog meer fracties die heel erg lastig zijn om vanaf te komen. Matrassen, inderdaad, je hebt twee bedrijven in Nederland die matrassen recyclen, waar er een half jaar geleden eentje van afgebrand is. En dan hebben we een probleem, want die kunnen dat gewoon niet aan. En dan worden we geconfronteerd dat ze plotseling een week of twee of drie weken niet komen. En dan, ja, we hebben heel veel matrassen per week. Dus het gaat niet alleen maar om het zeehout, het gaat om nog andere componenten waar we waar je gewoon moeilijk van afkomt. En zeehout valt wel mee. Wij doen dat samen met Midway, zetten we het op de markt. En dan hebben we het over vele duizenden tonnen die we dan op de markt zetten. Er zijn maar heel weinig inschrijvers die er sowieso op afkomen. Dus het is best wel een probleem. Risico bij het financieren. Er zijn marktpartijen die willen financieren. Op zich hebben wij die aanbesteding dusdanig ingericht en zullen we ook die gesprekken met Eerstedt zo gaan, dat wij geen risico's lopen op tonnen die we niet hebben. Dus we gaan geen 120.000 ton beloven aan die fabriek als we er zelf maar 60.000 hebben. Natuurlijk zullen die bedrijven wel een rendement willen van hun geïnvesteerd vermogen. Dus als we het al over een risico hebben, is dat je dat betaalt. Maar dat, ja, dat spreek je van tevoren af. En daar hebben we ook gezegd, we willen in die aanbesteding ook die bootconstructie inzetten. Dat op het moment dat wij denken, nou, we lopen geen enkel risico meer, want dat heeft zich nou compleet bewezen, dat we die financiering zelf kunnen overnemen, om dan tegen veel lagere kosten te kunnen exporteren. SDA-termijn. Het is zo, je vraagt SDA-subsidie aan en dan krijg je dat toegekend. 2016, geloof ik, hè, hebben we dat toegekend gekregen. En dan zijn er twee data's die men opgeeft. Eén data, voor die data moet je besloten hebben dat je gaat doen. Andere data is, voor die data moet je ook echt gas gemaakt hebben, anders gaat de subsidie over. Nou, de data dat we besloten moesten hebben dat we het gaan doen, die is verlopen. Gewoon weg omdat we met de rechtszaak een veel langer traject hebben meegemaakt. Wij zijn naar RVO geweest en hebben hun die situatie uitgelegd. Die zeggen, nou oké, dan zullen wij die tweede data, die moet je wel respecteren. Dus je zult echt voor 8 december 2020 gas gemaakt moeten hebben, anders gaat je subsidie voorbij. Je kan altijd nieuwe subsidie aanvragen, maar daarmee loop je wel een 100% risico dat je niet dezelfde regeling of evenveel als we nu hebben. Dus vandaar dat wij het heel belangrijk vinden om een serieuze gooi te doen om die SDA-subsidie te behouden. Is Renaissance de oplossing? In zijn totaliteit denken wij dat de oplossing ligt bij wat je mensen thuis apart kunt laten houden en wat je techniek apart kunt laten doen. Dat samen is de oplossing voor ons afvalprobleem, om het zo goed mogelijk te scheiden. En als je er op die manier naar kijkt, dan wil je de beste oplossing voor bij de mensen thuis. Nou, die heb ik net geschilderd hoe we dat kunnen doen. En je wil de beste oplossing voor die nascheider. En momenteel is technisch gezien de enzymetechniek de beste nascheider. Maar dat zal Willem straks even toelichten. Kan je dat spul dan wel verwerken? Ja, natuurlijk. De kunststoffen en de metalen die aan de achterkant uit die fabriek komen, die moet je zuiver maken, die moet je sorteren, daar moet je granulaat van maken en die kan je weer verkopen aan de verwerkingsindustrie van kunststoffen. En hoe beter je dat kan doen, hoe zuiverder spul je krijgt, hoe beter je dat kunt verkopen. Waar ik op doelde, het spul wat je niet kunt verwerken, zijn veelal de bouw- en sloopafvalmaterialen van de milieustraat. Niet het kunststofgranulaat of het metaal. Dat kunnen we makkelijk kwijt. Dus het is niet zo dat we dadelijk met een berg kunststof zitten wat we niet kwijt kunnen. Momenteel zijn er wel kunststoffen die we heel lastig kwijt kunnen. Ja, jullie doen allemaal keurig het PMD apart. Het wordt gesorteerd. En niet alle kunststoffen zijn evenveel geld waard. Dus er zijn natuurlijk wel stromen waar je lastiger vanaf kunt. Dat hebben we nu en dat hebben we straks natuurlijk precies hetzelfde. Alleen, als je die kunststofstromen zo zuiver mogelijk kunt maken, dan ben je de beste die het kan verkopen. Dus het is wel zaak om dat goed na te scheiden. Het probleem op de milieustraat verleggen. Wij verwerken natuurlijk geen afval op de milieustraat. We zamelen het in en we brengen het naar een eindverwerker toe. Wat wij zien, die milieustraat is gebouwd voor de inwoners van Gelderop. Die betalen hem ook. Op het moment dat daar bedrijven aan de poort staan, die veel tonnen brengen, dan kost dat hun 21 of 23 euro. Maar inmiddels zijn de kosten veel hoger geworden als dat. Dus dat betekent dat die tonnen die die bedrijven komen brengen, worden in feite door de inwoners van Gelderop betaald. Vandaar dat wij zeggen, dat moeten we een halt toeroepen. En we moeten een methodiek bedenken dat die bedrijven gewoon weer rechtstreeks naar de eindverwerkers gaan en niet via de milieustraat. Dus we verleggen het probleem niet, maar we leggen de kosten daar neer waar ze thuis horen. Planning. Zoals we geschetst hebben, als wij die SDE-subsidie willen behouden, dan zouden we halverwege volgend jaar een besluit moeten nemen over die vergister. Stel dat we rond die koers ook een besluit zouden kunnen nemen over de nascheider. Dan moet je toch wel denken dat je zo'n 2 jaar bezig bent voordat zo'n fabriek er eenmaal staat. En dan is het heel normaal dat je toch wel 1,5-2 jaar bezig bent om zo'n fabriek op te starten. Dus je bent 4 jaar verder voordat je kunt zeggen dat je al je afval aan het verwerken bent. Dat is met dit soort installaties, in Engeland zien we dat nu ook. Dus ze hebben gewoon 2 jaar de tijd nodig om zo'n grote installatie op te starten. Volgens mij heb ik ze allemaal een beetje gehad zo. Willem.
Er waren een paar vragen van de heer Oordwijn van de PvdA. Over het biogas, is dat nou wel de oplossing? Immers, biogas, als je dat verbrandt, komt er ook CO2 uit. Bovendien, in de energiemix van 2050, hoe ziet het er dan uit? We hebben waterstof en dergelijke. Dat was uw vraag, hè, over het biogas. Het is zo dat als je kijkt hoeveel energie we nu verbruiken en hoeveel we uit aardgas halen, dan is dat nog ongeveer 40% op dit moment. Ik zag 39% in een recente publicatie van het ACN. Dat is best hartstikke veel. Als je dan kijkt hoeveel dat zou kunnen zijn in 2050, dus daar zijn we echt nog een heel stuk verder, is dat nog de helft daarvan. Dus dat betekent dat er dan nog een enorme hoeveelheid van onze energie uit gas moet komen. En de oplossing daarvoor, die men dan ziet, is groen gas, dus uit biogas. Dat is onafhankelijk nog van waterstof en allerlei andere energievormen. Het komt namelijk vooral door de hoeveelheid die je overschakelt naar elektriciteit. Als je waterstof wilt maken, dan heb je eigenlijk ook elektriciteit nodig voor elektroforese. Haal je water uit elkaar, maak je waterstof en zuurstof. Dat doe je als je te veel aan zonne-energie en windenergie hebt. Dan kun je eigenlijk, heb je dan gratis stroom wat je kwijt moet, zeg maar, dan maak je waterstof. Maar er zijn natuurlijk ook een hele periode dat je geen wind of geen zon hebt. En dan zul je veel moeten werken, bijvoorbeeld met gasgestookte centrales. Dat zie je ook in die publicatie, die kun je snel op en af toeren. Dan had u nog over het CO2. Uit biogas komt natuurlijk ook CO2, alleen dat CO2 is eerst vastgelegd door planten. Het is allemaal kortcyclisch en daarom is het CO2 neutraal. Omdat dat gas natuurlijk toch best dus wel belangrijk is, ook nog in de energiemix van de toekomst. Althans volgens de publicatie van ACN. U mag er anders over denken. Maar in elk geval dat haal ik uit de publicaties die daar gewoon heel recent over gedaan zijn. Dan is het zo dat Rhenus Science heeft ten opzichte van de andere scheidingssystemen het voordeel dat je er veel meer gas uithaalt. En dat komt ook een beetje door de samenstelling van het restafval. Kijk, het restafval wat je hebt, wat je nu heel moeilijk aan de bron kunt scheiden, is dus ook nog een groot deel papier. In het restafval zit ongeveer 30% GFT, keukenafval vooral, wat eigenlijk in de GFT-bak had gemoeten, maar wat nergens gebeurt, zowel in de laag als in de hoogbouw, gooit iedereen het keukenafval in het restafval en niet in het GFT. Het tweede, dus dat is ongeveer 30%, maar 15% is nog altijd papier. Is papier wat we niet aan de bron scheiden, om de een of de andere reden. Bijvoorbeeld omdat het een vieze pizzadoos is of iets anders. Maar het is gewoon zo. Het zit er gewoon in. Het zit ongeveer 15% in. Nou, in dat Rhenus Science proces, door die enzymen, lost het hele papier volledig op. En dan maak je er gas van. En in alle andere systemen lost het papier niet op en komt het in het RDF.
Ik gaf net al aan dat er, ik heb nog even opgezocht bij CBS, en je ziet dat de hoeveelheid afval flink afneemt. Dan werd gezegd, ja, maar dat is alleen beter scheiden. Dus dan zeg ik van ja, dat is dan leuk en aardig, maar al dat papierafval, als we beter gaan scheiden, zijn we dat kwijt. Bovendien heeft GroenLinks een speciale nieuw beleid voor folders en zo, dus daar krijgen ze veel minder papier. Dus mijn vraag is ook een beetje van wat levert het nou ons echt op? En als je het economisch gaat bekijken, je moet ook nog verwarmen en zo. En wat is dan nog de business case? Hoe blij worden we daarvan?
Het is natuurlijk niet papier waar vooral op gedrukt is, maar het is vooral een soort van verpakking. En het is ofwel plastic ofwel papier. Het beste kun je niks verpakken natuurlijk, maar ja, zelfs komkommers schijn je in een stukje plastic folie te moeten doen. Ik ben geen verkoper van verpakkingsmateriaal. Het is een beetje de werkelijkheid waar we in zitten. Maar ik hoop natuurlijk met u dat het straks niet meer is, of grotendeels niet meer is. Maar tot op heden is het nog niet zover.
Dank u wel voor de beantwoording in eerste instantie. Zijn er nog mensen, fractieleden die naar aanleiding van deze antwoorden nog wat nieuwe vragen hebben? Aanvullende vragen over de presentatie?
Vraag was niet beantwoord.
De heer Oortwijn?
Eén vraag was niet beantwoord. Wat is nou, ik ga maar aan, je moet ook verwarmen, begrijp ik uit het verhaal. Dus wat is nou het rendement echt ten opzichte van een andere scheidingsinstallatie?
Ja, dat is het volgende. Dat verwarmen, dat doe je voor het vergisten. En voor die Rhenus Science in die wastrommel, bij 50 graden, wat ik noemde. Maar die 50 graden heb je toch nodig in een vergister. Een vergister kan werken mesofiel, dus bij 38 graden, of thermofiel bij 52 graden. Dus of je nou de een of de andere techniek gebruikt, in alle gevallen moet je verwarmen voor het vergisten. Die verwarming is maar een fractie van de energie die vrijkomt in de vorm van biogas. Dat is echt maar een heel klein deel.
Ik wil nog anderen die nog vragen hebben naar aanleiding van. Zo niet, dan dank ik de heer Van Strijp en de heer Elzega voor de presentatie. En dan gaan wij zo meteen verder.